Nederlandse tuinbouw is geen wereldspeler door toeval. Het geheim? Slimme samenwerking tussen ondernemers, overheid en wetenschap. Juist die driehoek heeft de sector innovatief, duurzaam en toekomstgericht gemaakt. Van lab naar kas en van kennis naar kasboek. Maar nu het topsectorenbeleid ten einde loopt, rijst de vraag: hoe houden we die innovatieve voorsprong? In deze tweede aflevering van Nieuwe Groei, de kracht van de tuinbouw, duiken we in de kracht van publiek-private samenwerking. Wat levert het bundelen van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring echt op? En hoe zorgen we dat deze samenwerking niet stopt, maar juist verder bloeit? Ik ben Glenn van den Burg en in deze aflevering ga ik in gesprek met Richard Harrison. Hij is algemeen directeur Plant Sciences Group van Wageningen University and Research en lid van het topteam wetenschap. Olga Scholte is ook de gast, wetenschappelijk directeur van TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Welkom, Richard en Olga, leuk dat jullie er zijn. Richard, jij bent geen Nederlander van origine. Sterker nog, ik heb begrepen dat jij 3 jaar in Nederland bent en toch doen we het gesprek in het Nederlands, waarvoor ik je alvast vooraf wil complimenteren, want dat is geen sinecure in het Nederlands.
Dat zeg je?
Ja. Ik gooi er even een heel ingewikkeld woord in, maar zelfs dat begrijp je. Jij hebt een veel langer verleden in het buitenland. Je bent Brits, om het zo maar te zeggen. Hoe kijk jij als relatieve buitenstaander naar dat Nederlandse topsectorenbeleid in de tuinbouw en uitgangsmaterialen?
Ja, dat is een goede vraag. Toen ik in Engeland was, heb ik altijd een beetje onder de indruk van het Nederlandse beleid of innovatiebeleid, omdat het zo stabiel was. Dus als ik kijk terug, we hebben nu 13 jaar of 14 jaar van het topsectorbeleid in Nederland gehad. En als ik in vergelijking met Engeland, ik denk we hebben 6 verschillende beleid gehad.
In de tussentijd?
Ja, in de tussentijd. Dus de stabiliteit is 1 ding. Ik denk dat ontzettend belangrijk is als je wil resultaten uithalen, dan moet je redelijk een stabiel beleid hebben. Dat is 1 ding. En ik denk we altijd zeggen dat het tripartiet is, maar dat is ook een uitzondering. Als je een vergelijking met internationale andere landen maken, het feit dat het tripartiet is, dat is echt bijzonder. Omdat dan kom je naar een andere soort van beleid eigenlijk. Dus dat is iets waar ik denk, ja.
Dus die samenwerking tussen overheid, beleid, de industrie, of laten we het zeggen, het bedrijfsleven en de wetenschap, dat is iets wat je in het buitenland niet of nauwelijks ziet.
Ja, en misschien is het heel nu gewoon in Nederland over dit soort dingen te praten. Maar als ik kijk vanuit het perspectief van andere landen, dat is helemaal niet normaal. Dus dat en ook misschien de missiegedreven element dat erin staan. Ik vind dat ook bijzonder. Het is nu het nieuwe kabinet in Engeland heeft 1 jaar met een nieuwe overheid geweest. Zij proberen ook missiegedreven, maar het is daar, is het een nieuwe ding. Maar hier is het 13 jaar lang een missiegedreven beleid geweest. En dat ook.
Ja.
Deze dingen, ik denk we moeten in de gaten houden dat het nog steeds een innovatief programma en innovatie.
Dus dat moeten we ook vast zien te houden eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Ja, Olga, jij werkte bij het TKI, wat voor ons een hele doodnormale afkorting is. Maar help onze luisteraars nog even die denken van waar hebben we het over? Waar staat die afkorting voor?
Het gaat over de topconsortia voor kennis en innovatie. En zoals Richard al aangeeft, dat is die samenwerking tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen.
Ja, want in die topconsortia, daar zitten uit al die 3 die partijen, soorten partijen bij elkaar.
Ja, dat wil niet zeggen dat het op projectniveau dat het geval is, maar wel inderdaad op het programmaniveau dat er wordt gekeken van wat voor type programma's willen we. En dat heeft dan ook alles te maken met dat missiegedreven innovatiebeleid, dat de overheid bepaalde zaken graag onderzocht wil hebben of eigenlijk doelen heeft gesteld van waar willen we heen met Nederland. En dat komt dan tot uitdrukking uiteindelijk in het beleid en ook uiteindelijk in de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven.
Ja. In de vorige podcast die we opnamen, hebben we het al over een van die missies gehad. Zijnde het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. Of bestrijdingsmiddelen. Het ligt er een beetje aan van welke kant je het bekijkt. Hè.
Ja.
Zo kun je mooie dingen met woorden doen. Wat is een van die andere missies?
Nou, we hebben een heel aantal verschillende missies. Het heeft te maken ook met natuur. Dat is er één. Daarvoor is het overigens wat moeilijker om bedrijfsleven erbij te krijgen. Dat, is, toch, dat ligt toch wat meer bij onderzoekers en ook bij het beleid. Een andere missie, dat is inderdaad gericht op wat je nu aangaf, de vermindering van bestrijdingsmiddelen. Je kan daarbij ook denken aan verhogende opbrengst. Maar ook wat heel erg belangrijk eigenlijk is, dat is misschien niet meteen alleen maar een missie, is eigenlijk het gebruik van allerlei innovatieve technologieën. En dat is ondergebracht in een onderdeel dat heet sleuteltechnologieën. Daar heb je een onderdeel dat zich echt richt op de ontwikkeling van nieuwe sleuteltechnologieën voor bijvoorbeeld voor fenotypering. Maar je hebt ook nog een deel sleuteltechnologie op het gebied van biotechnologie. Dat is dus dat zijn ja, de programma's 2 ja. en 3, zeg maar, onder de sleuteltechnologieën.
Ja.
Dus dat zijn ook verschillende zaken. Maar het gaat ook over voeding bijvoorbeeld. Dat is ook heel erg belangrijk. Het gaat ook over de ontwikkeling van het landelijk en stedelijk gebied. Dus het is op zich wel heel breed wat daar allemaal onder valt. Maar je ziet ook wel verschillen in waar op een gegeven moment belangstelling voor is vanuit bedrijfsleven om aan mee te werken. Je ziet iets als dus terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Dat is echt een hele, hele belangrijke. Daarom werd hij natuurlijk net ook al wel genoemd. Maar dat zie je bijvoorbeeld aan de ene kant aan de teeltkant. En aan de andere kant aan de veredelingskant. Dat daar aan gewerkt wordt. Op andere manieren natuurlijk.
Ja.
Maar ook nieuwe kassen en allerlei innovaties in kassen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk om op een gegeven moment stappen te zetten in Nederland. Zeg maar. Ook terugdringen van energie. Je kunt ook gaan nadenken over inzet van mensen. Dus dat je een stukje robotisering gaat toepassen. In plaats van dat je mensen allerlei werk laat doen in de kassen. Dat zijn ook dingen die waar aandacht aan besteed wordt. Dus ja. Het is eigenlijk best een heel breed missiegedreven innovatieprogramma. Ja.
Die uiteindelijke onderzoeksprogramma's die eruit komen, die worden uitgevoerd in de publiek-private samenwerking, zoals dat zo mooi heet, hè? Wetenschap en praktijk samen. Als jij daar nou doorheen kijkt vanuit jouw rol, hè, hoe zorg je er dan voor dat die samenwerking niet alleen maar een papieren tijger is, maar dat het daadwerkelijk die samenwerking resultaten gaat opleveren?
Dat is zeer zeker de bedoeling en dat gebeurt eigenlijk ook. In die PPS'en, daar zijn onderzoekers en bedrijfsleven samen met elkaar in contact ook over de doelen die zij in zo'n project willen behalen. Dat begint natuurlijk al met het ontwikkelen van een projectidee. Dat bespreken onderzoekers met bedrijven van wat denk je van dit idee? En het komt ook wel voor dat het andersom gaat. He, dat bedrijven bij onderzoekers komen, dat komt iets minder voor. Maar dat komt ook wel voor dat ze een bepaald probleem hebben waar ze graag een oplossing voor willen hebben. Dan wordt er samengewerkt en dat betekent eigenlijk heel vaak natuurlijk de onderzoekers doen het meeste werk in de praktijk. Maar er is ook een verplichte in-kind bijdrage. Ook weer niet helemaal verplicht, niet in alle projecten is dat trouwens zo. Maar er is een mogelijkheid, laat ik het zo zeggen, om in-kind bij te dragen vanuit het bedrijfsleven. En dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld bepaalde zaken die onderzocht zijn door de onderzoekers, dat zij dat herhalen en dat ze ook gaan kijken van, kunnen wij dat toepassen in ons eigen bedrijf? Of bedrijven leveren ook wel bepaalde kennis die nodig is om het project verder tot uitvoering te kunnen brengen. Dus op die manier is er wel heel duidelijk contact tussen die bedrijven en de onderzoekers.
Ja. Is er nou eentje die je daar, altijd lastig om dat natuurlijk te vragen, maar als je terugkijkt, kan je er eentje uitpikken dat je zegt van, dat vond ik nou echt een soort schoolvoorbeeld van hoe die samenwerking tussen wetenschap en bedrijven, hoe die fantastisch kan werken?
Ja, het is inderdaad lastig om er nou één uit te kiezen, maar als ik dan op het gebied van veredelingsonderzoek zeg maar eentje uit zou kunnen kiezen, dan is dat een project dat heet het polyploïde project. Dat is een beetje lastig
natuurlijk. Polyploïde
project. Waar gaat dit over?
Wauw, ja.
Waar gaat dit over? Kort gezegd zou je kunnen zeggen van, wat je wilt is op een gegeven moment in de veredeling wil je eigenlijk niet alleen maar kijken naar allerlei eigenschappen, maar je wilt ook weten welke genen liggen daaronder. Of in ieder geval dat je stukjes DNA hebt die dan in de buurt van je genen liggen. Dat zou heel prettig zijn, want dan kun je op een gegeven moment in plaats van dat je allerlei experimenten gaan uitvoeren om te kijken van waar zitten die eigenschappen in mijn materiaal of niet. Dan kun je op een gegeven moment met DNA-merkers, heet dat dan, kun je relatief eenvoudig gaan kijken van zitten die en die bepaalde eigenschappen ook in mijn plantmateriaal. Mm-hmm. Nou, daar is met name als het gaat over siergewassen, want die zijn extreem moeilijk. Dat zijn heel vaak polyploïden. Dat betekent dat ze de genomen, dus de basis, zeg maar DNA, hebben ze in viervoud of ze hebben het in zesvoud.
Oh, okay.
En dat maakt het allemaal veel ingewikkelder, veel complexer op een gegeven moment om te kijken van welke eigenschappen zitten op een gegeven moment in bepaalde planten. Daar is heel veel onderzoek aan gedaan binnen Wageningen. En dat heeft tot hele mooie resultaten geleid. Bijvoorbeeld, ik sprak een onderzoeker die daaraan gewerkt heeft. Die vertelde mij, dankzij de ontwikkeling van moleculaire merkers voor allerlei eigenschappen in die planten, hebben sommige bedrijven in enkele jaren de stap kunnen zetten om resistentie tegen witte roest bijvoorbeeld en resistentie tegen fusarium in te brengen in chrysanten. Nou, dat is natuurlijk, dat zijn gewoon hele mooie stappen die op een gegeven moment gezet zijn.
Ja, en enkele jaren is razend veel sneller.
Ja, razend veel sneller.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook omdat ze materiaal op de plank hadden liggen, dat ze dus die stap konden zetten. Maar ze hadden het niet zonder de merkers zo snel kunnen doen. Ja.
Richard?
Wat ik zo interessant over deze voorbeeld vind, is dat deze bedrijven, ze zijn allemaal pre-competitief. Ze zijn niet heel grote bedrijven, maar ze zijn niet klein. Maar door een pre-competitief programma of projecten, hebben zij ook voor elkaar hun concurrentie of mondiaal concurrentiepositie echt omhoog gebracht. Dus dan zie je in vergelijking met andere landen, waar iedere bedrijf moet alleen werken, ze hoeft niet de kritische massa om iets op te bouwen. Maar hier, met het PPS-constructie, met het pre-competitieve samenwerking, dan zie je dat je kan stapje bij stapje je concurrentiepositie verbeteren. Maar ook, als je denkt naar de maatschappelijke doelen, minder gewasbescherming, meer resistentie vanuit de ras of de plant zelf, dan heb je twee doelen bereikt met één project. Ik vind dat ontzettend een goede manier om twee doelen bij elkaar te brengen.
Ja. Is er een geslaagde PPS die project die er bij jou uitspringt of waarvan jij zegt van nou die moeten we echt even aanstippen, want dat is zo'n fantastisch project geweest?
Nou, wat ik denk is dat ik denk af en toe zie je een doorbrakende innovatie. Dat gebeurt, maar wat ik meer belangrijk vind is dat als je kijkt naar de hele portefeuille, heel veel projecten leveren dingen op. Dus als je kijkt naar het profiel van risico, het is echt een instrument waar meer dan de helft, we kunnen over hebben hoeveel, maar heel veel projecten leveren ontwikkeling. In een relatief korte periode, termijn.
Ja, terwijl anderzijds kun je ook zeggen, bij veel innovatie is falen is prima, want dan ben je erachter gekomen dat het niet werkt.
Ja, maar als je kijkt naar andere instrumenten in andere landen, misschien stap je heel veel geld in heel risicovol dingen te doen, maar dan misschien is het 1 keer in de 20 dat je iets bereikt.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, maar dat is onderzoek. Soms werkt het niet. En dat is gewoon, dat moet het feit zijn. Omdat als je wil doorbrakende dingen doen, dan moet je risico nemen. Omdat je weet niet hoe het werkt. Maar als je kijkt naar het instrument, het PPS-instrument, het zit hoger in het technology readiness level, TRL niveau. En dat betekent dat er zijn proeven al gedaan. Dus we hebben een goede gevoel dat iets kunnen werken. En dan dat leidt tot dan versterking van een positie van een of een paar bedrijven.
En komt dat dan toch omdat er meer partijen bij elkaar zitten en er dus ook bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven wordt gezegd, maar dit is ja, het zou misschien kunnen werken, maar het is nog zo ver voor de muziek uit. Daar geloven hier niet zo in. De wetenschap zit aan tafel, dus die doet eigenlijk tegenovergesteld. Die zegt, ja, dit kunnen we wel onderzoeken, maar ja, wij vinden dit niet zo spannend. Het mag wel wat, innovatiever.
Ja, ik denk dat is waar het instrument zit. Dus je hebt iets, ja, een proef gedaan. Je bent niet helemaal zeker dat het lukt, maar als je een verdeeld risico neemt, dan als, ja, en als je een hele goede project maken, dan kun je dan altijd iets. Misschien is het niet de hele ding. Alle doelen dat je kunt bereiken. Maar je kan altijd een beetje progress maken. Soms heel veel. Soms iets minder. Maar altijd iets. En dus als je jaar op jaar. Kijk, 13 jaren. Elk jaar een beetje progressie maken. En als je terugkijkt. Dan heb je heel veel dingen gedaan. Ja. Ja. Dat is waarom ik praat over het stabiliteit en ook het pre-competitief en het risicoverdelingskant van het programma.
Ja.
Dus ja. Ik vind dat echt interessant. En dat moeten we goed in de gaten
houden. Ja. En blijf behouden dus, hoor ik jou ook zeggen. Olga, er is veel toegepast onderzoek gedaan vanuit de TKI. Hè?
Ja.
Zeg ik maar even. Dat kan ook niet anders, want als je die PPS'en doet en je brengt wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar, dan moet het wel enigszins toegepast zijn. Want anders, ja, wat heeft het bedrijfsleven er anders te zoeken? Hoe zorg je nou dat fundamentele onderzoek, wat daar eigenlijk onder ligt, waar doorbraken in gevonden worden en dat toegepaste onderzoek elkaar kunnen blijven versterken? Want het gevaar is ook weer een beetje dat je zegt, nou, het gaat zo goed, we gaan alleen nog maar toegepast onderzoek doen. Dat moeten we dan ook weer niet hebben.
Nee, ben ik met je eens. We moeten zeker fundamenteel onderzoek blijven behouden. Maar ja, dat is onderzoek dat echt heel erg bij universiteiten ligt. En er moet dus gewoon voldoende budget blijven bestaan in Nederland voor dat fundamentele onderzoek. En dat staat natuurlijk op dit moment onder druk. En dat zou echt heel erg jammer zijn als daar gewoon te veel in gesneden gaat worden. Dan loop je risico's voor de toekomst ook dat het toegepaste onderzoek daaronder te lijden heeft. Dat is wel heel zonde.
Ja, want help maar daar eens even in. Hè. Stel je voor dat we daar nu een beetje in afremmen. Wat gaan we daar dan van merken in dat toegepaste onderzoek?
Nou ja, bepaalde echte doorbraak. Als het gaat om mechanistische studies. Van hoe werken bepaalde zaken. Dat ligt meer in de lijn van het fundamentele onderzoek dan bij het toegepaste onderzoek. Op een gegeven moment wordt dat niet meer gedaan. Komt het niet meer uit de verf. Dat heeft gevolgen voor de toegepaste onderzoek, want die weten op een gegeven moment niet meer, die kunnen het niet meer gebruiken, zeg maar, wat daar ontwikkeld wordt in het fundamentele onderzoek. Nou, je kunt zeggen, moet dat zo gescheiden zijn? Dat is ook de vraag, want er zijn ook wel eens bepaalde toegepaste onderzoeken waarbij een stukje fundamenteel onderzoek gedaan wordt. En andersom denk ik ook wel. Maar ik denk dat het essentieel is dat, dat bedrijven inderdaad dat fundamentele onderzoek gaan doen en blijven doen. En ook wat Richard net aangeeft, wat hoog risico onderzoek. Want dat is op dit moment natuurlijk, dat staat dan ook onder druk. Op het moment dat je de vrijheid hebt als onderzoeker toch om bepaalde zaken te onderzoeken. Ja, er zullen wel eens dingen misgaan. Maar er kunnen ook hele spectaculaire zaken uitkomen. En dat raak je dan kwijt.
Ja.
Dus het blijft heel belangrijk. Daar ben ik echt ook van overtuigd.
Iemand, misschien een beetje een rare vraag, maar zit er ook een soort downside aan die samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven? Is er ook een nadeel van het feit dat je samen op zoek bent naar wat is ons middengebied, wat is onze middle ground waar wij wat te doen hebben?
Ik denk, wat we moeten zorgen is dat we een uitgebreid palet van instrumenten hebben. Als we kiezen alleen voor één ding, Dan verlies je iets, omdat dan heb je niet de ruimte om meer risico te nemen of meer fundamenteel of doorbrakende dingen te onderzoeken. Dus ik denk, ja, als je kijkt naar de hele keten, we hebben het PPS-instrument. Ik denk een deel van deze instrument moet blijven staan, omdat dat geeft echt kansen om toepassingen te maken. Maar dan moet je je kennisbasis daarachter echt versterken en dan daarna je echt fundamenteel onderzoek ook voeden. Dus het is het balans en het palet dat ik meer belangrijk vind dan en als je dat helemaal out of balance hebt, dan heb je problemen, omdat dan je kast is leeg, je hebt geen nieuwe gereedschap te ontwikkelen. Of als je, ja, als je te veel op het toepassen, dan misschien soms zit je in een soort, hoe noem je dat, een klem. Dus je zit vast op je huidige positie en dan kan je niet een soort transformatie doen. Dus het is alles in balans.
Ja. En ik kan me ook voorstellen wat heel, maar daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat ziet vanuit WUR. Door al die PPS'en zijn natuurlijk allerlei mensen hebben elkaar leren kennen. Zijn er samenwerkingen ontstaan tussen organisaties, maar misschien nog wel belangrijker. Mensen hebben elkaar leren kennen, bij elkaar in de keuken gekeken. Hebben heel erg hun best gedaan om elkaar te snappen en te begrijpen van wat ben je nou eigenlijk aan het doen. Dat zijpelt natuurlijk door in alle andere dingen die er gebeuren aan allebei de kanten.
Absoluut. Dus het is ja, het netwerk en de verbinding van het netwerk dat ontzettend belangrijk is. Maar ook, ik denk, en soms ja, we hebben het niet waar genoeg benoemd. Heel veel mensen heeft door PPS'en hun PhD gedaan.
Aha.
Dus je brengt nieuwe talent aan de markt. En dat is ontzettend belangrijk. Als je wil vooruitkijken naar het bedrijf, je wil je beste mensen, je beste human capital hebben. En door alle projecten, wat je ziet is dat PhDs, ze hebben een fundamenteel basis van hun onderzoek gedaan, maar ook in het bedrijfsleven iets geleerd over hoe werkt het eigenlijk in een bedrijf? Wat moet ik in de gaten houden? Wat moet ik met mijn IP doen? Hoe ga ik om met een toepassing van een meer fundamenteel ja, ontwikkeling? En dat is ook ontzettend belangrijk. Dus.
Ja, dat kan ik me zo goed voorstellen door de vragen die er gesteld worden in bedrijven op het moment dat je praat over een idee of een onderzoek. Dat wat je terugkrijgt aan vragen van oké, maar hoeveel tijd kost het dan? En hoeveel geld kost het dan? En wat gaat het opleveren? Al dat soort, zeg maar, meer basic, ja, bedrijfsmatige dingen. Ja, die zijn als je in een bedrijf werkt doodnormaal.
Ja, precies.
Maar die in de wetenschap hoeven die helemaal niet doodnormaal te zijn.
En we weten 2/3 ongeveer of meer dan de PhD's. Ja, gaat naar een bedrijf, naar hun studie.
Yes.
Ja. Ja, het is ontzettend belangrijk. Dat je door, ja, zeker op een hoger onderzoeksniveau, ook weet, ja, hoe werkt het eigenlijk? Wat moet ik ook overwegen als ik wil iets doen? Ja, misschien is het op een onderzoekskant heel erg interessant, maar is het niet relevant in een bedrijf een toepassing te maken, dan misschien maak ik een keuze om het niet te doen. Of, ja, ik vraag iemand anders om dat te onderzoeken.
Ja. We hebben het nu vooral over Nederland gehad, over de Nederlandse wetenschap, vooral natuurlijk in Wageningen of heel veel in Wageningen, maar ook het Nederlands bedrijfsleven. De internationale samenwerking, dus met andere universiteiten, met bedrijven in het buitenland, hoe zie jij die, Richard? Wat is het belang daarvan?
Ja, ik denk als je kijkt naar Nederland, en dit is ook iets dat ik vind, en misschien ook wel in de toekomst belangrijk. Nederland heeft heel sterke sectoren. Dus het is een beetje een land met heel veel specialisme daarin. En dus wat ik zie heel vaak is dat als je met kennis een goede samenwerking opbouwt, dus misschien PPS-projecten zijn gerelateerd aan Europese projecten, dan kan je ook daar ja, beter onderzoek doen op het Europese niveau, nog meer kritische maat, maar ook niet het belang, maar het sterktepunten van Nederland naar de voorkant brengen op een andere speelveld op het Europese niveau. Zeker met onderzoek, maar ook als je kijkt naar het bedrijfskant, qua exports of zo. Dus er zijn allerlei kansen met kennis en onderzoek om je concurrentiepositie en je exportpositie op het Europese niveau en mondiaal te versterken ook. Dus ik zie met de topsector, we hebben heel vaak innovatiemissies gedaan ook. En zij zijn ontzettend interessant om daar praat je niet alleen over een handelmissie, het is echt een kennismissie waar je wil in gesprek met andere bedrijven in een bepaald land. Of andere onderzoekers. En dan zie je waar zit ons sterke punten. Waar kunnen we iets van elkaar leren? En dan bouw je een samenwerking op verschillende niveaus. En dan is het een meer weerbaar samenwerking. Omdat het gaat niet alleen over handel, maar over meer. En ik denk dat is ook een van de sterkste punten. Of de, ja, ik weet niet hoe je het in het Nederlands zegt, maar het is echt een soft power.
Dat is dus, mooi.
Dus dan kun je dingen doen met kennis, met innovatie, met andere landen, waar je kan echt een gezamenlijke doel, als je kijkt naar klimaat.
En invloed hoor ik je
ook
zeggen.
Precies. Je kan invloed hebben, maar je kan ook een gezamenlijke doel bereiken. Zoals klimaatverandering. Of er zijn heel veel dingen waar een product of een stukje kennis vanuit Nederland kan een mondiaal effect hebben op het maatschappij, maar ook qua bedrijfsleven een kans geven om hun positie te versterken. Dus je kan ook meer dan één doel bereiken op dezelfde moment. En ik vind dat ook een hele goede beweging.
Ja, mooi. Ja. Soft power, die houden we erin. Ik wil met jullie allebei nog even vooruitkijken naar de toekomst. Olga, beginnen bij jou. Als je nou kijkt welke thema's, onderzoeksprogramma's relevant of misschien wel onmisbaar zijn voor de komende jaren. Waar zou het over moeten gaan? Waar moet er nog veel onderzoek aan naar gedaan worden?
Ja, we krijgen
nogal een vraag, hè?
Dat is, ik moest even kuchen. Nee, het is zeker nogal een vraag. Als onderzoeker krijg je die vraag ook wel een beetje. En dan krijg je ook wel heel snel de opmerking. Ja, jullie willen altijd meer onderzoek doen. Hè? Dat is wat onderzoekers heel vaak te horen krijgen. Maar ik denk ook serieus dat er nog wel veel meer onderzoek nodig is. Het is niet klaar. We zijn niet klaar. Er liggen nog hele grote problemen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. We werken natuurlijk in de eerste instantie voor Nederland en voor Nederlandse bedrijven. Maar er zitten ook zeker, je had het net al over internationaal, allerlei internationale bedrijven bij. Dus we werken ook voor Europa, maar eigenlijk veel, veel ruimer nog. Waar moet onderzoek aan gedaan worden? Nou, klimaatverandering is een ding. We weten allemaal dat aan de gang is.
Iedereen, hè?
Ja, bijna iedereen. Ik wou het maar even.
Sommige mensen ontkennen het nog steeds, maar.
Precies, maar het is.
Zijn er niet zoveel meer gelukkig.
Nee, precies. Nou, dat heeft hele grote gevolgen. Dat heeft hele grote gevolgen ook voor onze voedselproductie. Daarnaast zien we ook wereldwijd dat er gewoon veel meer mensen bijkomen. Voor de rest zijn er ook problemen op het gebied van de zoetwatervoorzieningen. Droogte is sowieso ook een steeds groter probleem. Ik denk dat er op dat gebied gewoon heel veel gedaan moet worden. Voedselzekerheid blijft gewoon een heel groot issue. En we zullen daar met z'n allen wat aan moeten doen. En door de klimaatverandering krijg je ook andere ziekten en plagen op een gegeven moment in gewassen. Dus daar moeten we ook iets aan doen. Maar ook met terugdringen van bestrijdingsmiddelen, daar zijn we gewoon niet mee klaar. Dus ook dat zijn zaken waar we wat aan moeten doen. Dus het blijft heel erg belangrijk om onderzoek uit te blijven voeren voor de maatschappij, zeg maar ook voor bedrijven, denk ik.
Ja,
het voordeel van deze samenwerkingen is, ook als je samenwerkt met meerdere bedrijven, dat resultaten die daaruit komen ook gedeeld worden met het publiek. Dat betekent wetenschappelijk publiek, maar ook maatschappelijk publiek. Kijk, op het moment dat je met één bedrijf bijvoorbeeld samenwerkt, dan zijn die resultaten lang niet altijd openbaar. En dat is een beetje jammer. Ik denk dat we namelijk van elkaar kunnen leren, ook in de wetenschappelijke wereld. Er worden zaken gepubliceerd, wij kunnen leren van Amerikanen of van Engelsen of wie dan ook die op een gegeven moment iets produceren, een bepaald onderzoek hebben gedaan en publiceren daarover. Daar leren wij van. Wij publiceren ons onderzoek en daar leren ook weer anderen van. En ik denk dat ook dat gewoon ontzettend belangrijk is om elkaar te blijven stimuleren in deze wereld. En te kijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde, duurzame wereld.
Ja. Ja, en als je zegt de belangrijke thema's zijn of we nog wel genoeg water hebben en of we nog wel genoeg eten hebben, dan veel belangrijker dat kan het niet worden. Want zonder die twee kunnen wij gewoon niet leven, zo simpel. Daar houdt mijn biologische kennis ook een beetje op gelijk. Dit snappen we allemaal.
Ja, precies.
Ja. Richard, voor jou ook de vraag. Kijk in de toekomst. Ik weet dat dat altijd lastig is voor een wetenschapper, want anders waren jullie wel mystici geworden of zo. Maar als je kijkt naar de toekomst, wat hoop je dan dat er overgebleven is van datgene wat die topsectorenbeleid nou opgeleverd heeft?
Ja.
Dus wat moeten we behouden?
Ik denk, Als je kijkt naar het programma met de sleuteltechnologieën, dit is alleen één voorbeeld. Maar waar we naartoe kunnen gaan is met de National Technology Strategy. Het is heel helder nu dat het kern of de meest belangrijke technologie kansen in Nederland zijn. Waar zitten onze sterke punten? Maar technologie zonder sector of zonder doelen, je kan er niet gebruik van maken. Dus ik denk het, het koppeling van wat staat in het nieuwe National Technology Strategy, bijvoorbeeld biotech of AI, de toepassing van deze technologie in het sector is ontzettend voor tuinbouw en uitgangsmateriaal nog steeds is ontzettend belangrijk. Het is echt een innoverende sector, dus je wil in de toekomst ook zorgen dat het sector dichtbij de vuur met nieuwe technologie zijn. En dus we zijn allemaal onzeker of wat straks kunnen komen, maar als je de sector en toepassing en ook verder ontwikkeling van nieuwe technologie uit elkaar trekken, dan verliezen we heel veel op het Nederlands niveau. Omdat dan raak je je bedrijven kwijt. Ze moeten alles, als ze moeten alles zelf betalen, dan kom je niet zo snel verder. Dus het samenwerking, het pre-competitief element en ook als we willen en productiesysteem op het primair productiesysteem dat echt meer weerbaar is, we moeten wel zorgen dat we snel deze technologie toepassen op alle sectoren en ook in de kas ook. Dus het is niet alleen in het open tilt, maar in de kas wel. Er zijn nieuwe technologie dat kan echt qua robotisering of weerbaar rassen ook een verschil maken. Dus dat moeten blijven.
Ja. Nou, dat is helemaal helder. Dat is wat we gaan doen. Tenminste, het is wat we hopen. Maar hoop alleen, daar schiet je niet zoveel mee op. Hè? Er moet vooral aan gewerkt blijven worden. En volgens mij gebeurt dat door jullie zeker. Fijn jullie in de studio te hebben. Dankjewel Richard Harrison van de Wageningen Universiteit en Research. En Olga Scholten van de TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Dit was podcast nummer 2. Als je denkt, maar dit is de eerste die ik luister. Er is dus ook nog een nummer 1 en er is ook nog een nummer 3. Dus er valt nog meer te luisteren. Tot de volgende.